Wij waren in het einde van 2 Korinthe hoofdstuk 4. Feitelijk nog. Bij vers 17, een vers dat aanleiding vormt voor wat er nu verder volgt. In de eerste helft van 2 Korinthe 5 feitelijk. 2 Korinthe 4 vers 17, want als verklaring op vers 16, daarom vertragen wij niet. Daarom vertragen wij niet, want onze lichte verdrukking die zeer voorbij haast, werkt of bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht. Dus de overtreffende trap van gewicht, hè. Gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Die uitdrukking verklaart ook waarom die verdrukking die aan het begin van het vers genoemd wordt, beschouwd wordt als een lichte verdrukking. Dat is het objectief bezien waarschijnlijk niet, maar relatief wel in vergelijking namelijk met het gans zeer uitnemende eeuwige gewicht der heerlijkheid, uiteraard. Waarmee de apostel in ieder geval zegt dat het niet vertragen uit vers 16, maar ook gewoon uit vers 1 van dit hoofdstuk, blijkbaar verdrukking met zich meebrengt. Daar heeft hij het dan nog verder over in deze brief, de volgende hoofdstukken. En bovendien een verdrukking waaraan de Korintiërs zelf ook een bijdrage leveren, om zo te zeggen. Ik zeg het nu vast, dan wordt het later wat makkelijker te spreken over de doorn in het vlees waar Paulus het over had. Hè? Maar daar zijn we voorlopig even niet aan toe. Onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, waarmee de apostel dus zijn blik richt, en de onze ook natuurlijk, op de toekomst. Want ja, als die verdrukking verder geen enkel resultaat zou hebben of iets dergelijks, als die niet gecompenseerd zou worden, dan heeft die ook niet veel zin. Nou weet ik wel dat je met een klein beetje intelligentie en enige filosofie er natuurlijk altijd wel wat van kunt maken. Maar het blijft bij mij altijd zo. Ja, verdrukking is oké, maar er moet wel wat tegenover staan uiteraard. Het moet wel een beetje in balans zijn. En niet roepen dat is yin en yang en dat soort dingen meer. Of dat is zelfs islamitisch, dat is het ook nog. Het kan me niet schelen wie zich allemaal daarvan meester gemaakt heeft. Waar het om gaat is dat een en ander gecompenseerd zou worden. Wij wisten dat trouwens al uit Romeinen 6. Want al dit soort dingen vind je altijd al terug in de eerste paar hoofdstukken van de Romeinenbrief. Hè? Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Waarbij ook bijstaat wat die heerlijkheid dan inhoudt. Namelijk de zoonstelling. De definitieve aanstelling in het erfrecht in verband met eerstgeboorterecht. Daar gaat het hier ook over, want het volgende schriftgedeelte, immers 2 Korinthe 5, meldt dat wij allen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus, om daar het een en ander weg te dragen. En dat kwamen wij reeds tegen in Romeinen hoofdstuk 14. Als uitwerking van wat dan al in hoofdstuk 6 staat natuurlijk, hè. Maar het gaat om het gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat lijden met zich meebrengt, dan wel verdrukking, dat vindt de apostel tamelijk vanzelfsprekend. En in de voorgaande versen heeft de apostel geschreven over de werking van de dood in ons, in de gelovigen. Enerzijds, maar tegelijkertijd ook de werking van het leven van Christus in ons. Beide maken deel uit van de beleving van het praktische christelijke leven. En onder die omstandigheden zouden wij niet aanmerken, vers 18, zouden wij niet aanmerken de dingen die men ziet, want die doen weinig ter zake. Ik wil niet zeggen meteen helemaal niet. Maar ja, de apostel vertelt het hier dan toch zwart-wit, hè. Daarna zou ik dan weer schriftplaatsen moeten zoeken waarin de grijstinten dan weer, de nuances zal ik maar zeggen, beschreven worden. Want die zijn er natuurlijk ook. Maar het is ontleend natuurlijk aan deze zwart-witte uitspraak. Wij aanmerken niet de dingen die men ziet. Mij is voor het minste dat ik van u lieden geoordeeld worden, zei hij dan ook. En het minste, dat is nog net een beetje grijs, hè? Gebroken zwart. Of mij is voor het minste uit de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 4. Mij is voor het minste, hij bedoelt te zeggen uiteraard, het is niks. Interesseert mij helemaal niet. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, die zouden wij aanmerken, want de dingen die men niet ziet, of sorry, maar de dingen die men ziet zijn tijdelijk, dat gaat toch allemaal weer voorbij, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig. Hetgeen overigens niet betekent dat alle onzienlijke dingen eeuwig zijn. Nee. Je moet wel begrijpen dat de apostel het hier heeft over bepaalde onzienlijke dingen. Hij heeft het over die heerlijkheid die immers onzienlijk is, vooralsnog, die volgens Romeinen 8 aan ons zal geopenbaard worden, impliceren dat als het geopenbaard wordt in de toekomst, dan moet het er nu al zijn, maar kennelijk onzienlijk. En over die onzienlijke dingen heeft hij het uiteraard, hè? Want ik bedoel, boze geesten zijn in het algemeen ook onzienlijk, gelukkig maar, denk ik altijd. Maakt het toch iets rustiger. Maar vooruit, maar om nou te zeggen dat ze eeuwig zijn, nee, en dat staat hier dus ook niet, hè. Zoals gezegd altijd, je moet van goede wil zijn om het te begrijpen, en anders dan schiet je niks op. De dingen die men niet ziet, die wij aanmerken, zijn eeuwig. En de dingen die wij aanmerken, dat is onze hoge priester der belijdenis, want zo staat het in de Hebreeënbrief, hè. Hoofdstuk 3 is dat, de eerste verse van de Hebreeënbrief. Hierom, heilige broeders, die de hemelse roeping deelachtig zijn, aanmerkt die apostel en hoge priester die wij belijden, onze belijdenis. Die zien wij ook niet, maar er stond weer twee hoofdstukken eerder. Waar staat dat wij nu niet zien dat hem alle dingen onderworpen zijn, enzovoort. Hè? En dan weer Romeinen, dan verwachten wij het dus met lijdzaamheid. En zo is het verhaal wel weer ongeveer rond. Het staat overal, zijn vaste beginselen. Wij aanmerken dus de hemelse dingen. Dan wel, wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand Gods. Dat is een variant hierop uit Colossenzen, hoofdstuk 3. Maar hoe zit het dan met die onzienlijke dingen, dan wel met dat gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid dat ons bewerkt wordt. En dat volgt dan in hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Dat begint ook met want. En die treedt hetzelfde beginsel in werking waar ik zo vaak op wijs. Namelijk vers 17 van hoofdstuk 4 begint met want. 5 van hoofdstuk 1 begint met want. En beide versen worden geacht commentaar te zijn op vers 16 van hoofdstuk 4. Vanuit vers 16 kun je doorlezen in vers 17, logischerwijze. Maar je kunt ook meteen doorlezen via de andere wand, namelijk in 5 vers 1. De inwendige wordt vernieuwd van dag tot dag, want wij weten, en nog korter is gewoon, daarom vertragen wij niet, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, of namelijk deze tabernakel eigenlijk, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dat heeft van doen met het gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid uiteraard. De idee blijft dat wij trouw zouden zijn aan de Heer en zijn nieuwe verbond. Nog heb ik helemaal terug naar hoofdstuk 3 uiteraard, hè. Waar staat dat wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat wij niet leven onder die bedekking. Dat we die bedekking dan ook inderdaad wegdoen. En trouw blijven aan de Heer en aan het licht dat hij ons geeft en waarmee in ons harten geschenen heeft. Kortom, daarin vertragen wij niet, getuigt de apostel in de eerste plaats over zichzelf en over Timotheus natuurlijk, medeschrijver van de brief. Maar het zal duidelijk zijn dat hij deze dingen ten voorbeeld stelt aan de Korintiërs, uiteraard. En hij zegt, want wij weten, en dan gaat hij dus spreken over dat eeuwig gewicht der heerlijkheid, en over die eeuwige dingen, uit het einde van hoofdstuk 4. Wij weten dat zo ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Hij spreekt in de eerste plaats natuurlijk gewoon over het lichaam, dat volgens de volgende verse eventueel naakt zou zijn, dan wel bekleed zou worden, dan wel overkleed zou worden. Alleen heb ik altijd de indruk dat het over wat meer gaat dan alleen het lichaam. Het gaat om heel de verschijning, om zo te zeggen, van de mens. En dan wordt in dat verband gedacht aan het lichaam. Maar ik heb altijd het idee dat het gaat om het lichaam en alles wat daarbij behoort, om zo te zeggen. Hè. Maar als dat te moeilijk is, dan houden we het gewoon op het lichaam. Wij weten dat zo ons aardse huis, deze tweede naamval, deze tabernakels, maar het betekent gewoon ons aardse huis, namelijk deze tabernakel. En tabernakel is een wat fraai woord voor tent, toch? In de zin van een tijdelijke woning en daarmee ook van een tijdelijk lichaam. Op dezelfde wijze als dat eerder reeds in 1 Korinthe gesproken wordt over de gelovigen, maar ook over de gelovigen, als over één tempel. En daarbij wordt wel degelijk verwezen naar het lichaam van de gelovigen. Zelfs het aardse lichaam, dat beschouwd wordt als een tempel. Zij het dan ook dat dit aardse lichaam een tijdelijke tempel is, en een tijdelijke tempel heet een tabernakel. Zou je daar misschien meteen een liedje van maken of niet? Een tijdelijke tempel is een tabernakel, ja. Wij weten dat zo ons aardse huis, het lichaam, deze tabernakel, gebroken wordt. Helaas wordt bij deze zin gewoonlijk meteen gedacht aan de dood. Aan het sterven. Dat vind ik jammer, want ik heb de indruk dat het daar niet over gaat. In de verste verte niet, maar daarna wel. In de heel verste verte, de allerverste verte wellicht wel, maar niet primair. Wat de apostel verwacht in het algemeen is niet lichamelijk overlijden, hoewel hij dat verwacht. Maar dat is niet de hoop, dus niet waarnaar wij uitzien. Dat is niet onze toekomstverwachting. Dat is wat ons wellicht overkomt voor die tijd. Maar dat voegt niks toe en doet ook niks af aan de toekomstverwachting die wij hebben. Dat weet u toch, hè? Beslot, het was de bedoeling dat de Heer onze sterfelijke lichamen, onze sterfelijke lichaam, nu reeds zou levend maken. En dat kan het een en ander gebeuren, maar dat is niet waarover gesproken wordt. Waarover gesproken wordt, als u mij vraagt, is simpelweg over de opname van de gemeente. Het is wat lastig uit te leggen, maar ik doe toch maar een poging, hè. In de Thessalonicense brieven, dat, noem maar even een paar hoofdstraten, zijn niet dwarsstraten, zijn hoofdstraten. In de Thessalonicense brieven wordt gesproken, dat is het meest opvallende naar het schijnt van die beide brieven, wordt gesproken over de toekomst van de gemeente, namelijk over de opname van de gemeente. Dat neemt echter niet weg dat je daar onderuit kunt. En je kunt zeggen, nou, beide Thessalonicense brieven spreken over de heiligmaking van de gelovigen. Dat is ook zo. Alleen waar dient dat dan toe, die heiligmaking, als dit leven dan toch van tijdelijk aard is en wij allen slechts gewoon voorbijgangers zijn. Het gaat dus voorbij, so what? En dan komt het vervolg op het verhaal, namelijk dat wij als gelovigen veranderd zullen worden, een verheerlijk lichaam zullen ontvangen, met Christus zullen delen in zijn heerlijkheid, in zijn koningschap, in zijn priesterschap, en dat alles in zijn wederkomst. Ik ben er nog steeds confuus van. Confuus. Dat hebben de Chinezen uitgevonden, dat weet u. Ja, nou goed. Ik ben er nog altijd confuus van dat iemand zei, het kan in de, het gaat in de met name de eerste Korinthebrief, maar ook in de tweede, sorry, in de eerste en ook in de tweede Thessalonicense brief gaat niet over de opname van de gemeente, want het gaat over de wederkomst van Christus. Ik heb dat al zo'n vreemde redenering. En daar wordt dan de verklaring op gebaseerd, hè, van zo'n hele brief. Het gaat over de wederkomst van Christus. Ja, het gaat over de wederkomst van Christus met zijn gemeente, die voor dat doel dus hem eerst tegemoet moet gaan, want anders kan hij niet wederkomen met de gemeente. En zo staat het er ook. Ik snap die dingen niet. Maar goed. Maar de idee blijft dus inderdaad dat de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, dat wil zeggen wij zullen met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid, dat die heerlijkheid op een of andere wijze evenredig is, volgens welke schaal weet ik niet, maar op een of andere wijze evenredig is met onze heiligmaking hier. En daar gaan die beide brieven over. Met te zeggen, dit is de wil van God, uw heiligmaking, dat gij, en dan komt er zo het een en ander, met als vervolg, want wij zullen met Christus verheerlijkt worden. En daar is een oorzakelijk verband tussen. En zo wordt het hier ook uitgelegd. Alleen hier lees je dan niet meteen over opname van de gemeente, het woord kom je niet tegen, dat zegt niks. Dat vind ik ook zoiets, hè. Iemand zegt, geloof niet in de opname van de gemeente, want je komt het in de Bijbel niet tegen, of maar op één plaats of zo. Mens, willen wij de Heer voorschrijven dat hij zich houdt aan ons jargon? Toch? Er zijn wel meer woorden voor precies hetzelfde. En hoewel woorden als gebroken worden, nou niet meteen de verdenking op zich laden dat ze spreken over de opname van de gemeente. Gaat het daar toch over? Want bij de opname van de gemeente blijft er van onze aardse lichamen niks achter of over, of hoe heet het? Zoiets, hè? Toch? Dat is het dan niet meer. Nou goed, daar gaat het over. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. En dan gaat het meteen verder met, want vers 10... Leuk, hè? Vers 10. Je zou dus 5 vers 10 ook eens een keer moeten lezen. Rechtstreeks achter 4 vers 16. Kijken of het na zoveel zinnen nog steeds werkt. Want, nog een keer want. De inwendige wordt vernieuwd van dag tot dag. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En zo is het maar net. Alleen, wat elders genoemd wordt opname van de gemeente, min of meer wordt het zo genoemd, hè, in 1 Thessalonicense 4, en dat is dan eigenlijk ook nog maar de enige schriftplaats. Ja, we hebben er nog één, maar dat is in Openbaring 12. Maar dat is zo'n hoge drempel voor velen, omdat het daar staat binnen het kader van de symboliek, om zo te zeggen, over die mannelijke zoon die wordt weggerukt. Maar dat woord is het, hè? Het woord opname of opnemen uit 1 Thessalonicense 4. Exact dezelfde term. De mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Maar ja, waar vele gelovigen die de wederkomst van Christus verwachten en zelfs de opname van de gemeente verwachten, de gemeente zien als één dame, wordt het toch wat lastig om dan te zeggen, maar het staat ook in Openbaring 12, want daar is niet een dame of een bruid die wordt weggerukt tot de bruidegom, maar het is een mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En dat het dan toch over hetzelfde gaat, dat is toch wel moeilijk, hè? Ja, je kan je beter houden aan het jargon van de Bijbel dan dat we de Heer voorschrijven dat hij zich houdt aan ons jargon. Maar wat uiteindelijk op neerkomt, is dat opneming van de gemeente. Ik heb altijd moeite met opname, want ja, het blijft Duits, hè. Het is een Germanisme, opname. Ja, opneming is het. Dus ik blijf altijd een beetje struikelen over dat woord. Maar goed. De opname van de gemeente heeft meteen als vervolg onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En dat is een langzame manier om het te zeggen, want ik persoonlijk ben van mening dat daar in de praktijk helemaal niet eens enig verschil tussen is, tussen opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Het is één en dezelfde gebeurtenis. Want bij de opname van de gemeente ontvangen wij inderdaad, of dragen wij inderdaad weg hetgeen door het lichaam geschied is. Dat is het. Staat ineens bijgeschreven op je rekening. Hoe zeg je zoiets? Dat is wat er gebeurt in de praktijk. En oké, misschien is het dan niet op dezelfde datum of dezelfde dag. Dan is het een dag later of een jaar later of hoogstens 7 jaar later als u mij vraagt. Maar ik beschouw het toch als een en dezelfde gebeurtenis. Wij worden veranderd en wij ontvangen die heerlijkheid die aan ons beloofd was onder het motto, het verderfelijke, dat zijn wij hier, het verderfelijke beërft de onverderfelijkheid niet. En wij erven het in ieder geval en uiterlijk op de laatste dag van de 70ste week van Daniël. En dat is pak een beetje een jaartje of 7, misschien wat langer. Maar ik denk op jaren af rond 7 jaar na de opname van de gemeente. Onder het een en dezelfde gebeurtenis. Wij zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, zei Romeinen hoofdstuk 8. Wel nu, als we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, dan impliceert dat min of meer dat wij voor dat doel hem tegemoet gaan. En zo staat het expliciet dan weer in 1 Thessalonicenzen 4. Als één geheel. En daarom, opname van de gemeente, moet je niet zien los van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En andersom. En hier vind je dat ook. Nou vind je onze openbaring voor de rechterstoel van Christus in vers 10. Waarna de vraag is, waar vind je dan de opname van de gemeente? En dat is niet zo moeilijk, dat is in 5 vers 1. Wanneer ons aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt. Dus niet zozeer het sterven, het is de verandering van de gelovigen. Hetgeen ook eigenlijk wel blijkt. Want er staat, als dat gebeurt en er staat zo ons aardse huis gebroken wordt. Dat wil zeggen zodra, niet indien. Want het zal gebroken worden, zo zonder meer. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Of hoe dat maar heten mag, die oude schepping gaat voorbij. Dus dat is zeker. En daarom zo betekent zodra. Wanneer dat gebeurt, dan meteen. Als deze aardse, dit aardse huis. Wij hebben namelijk een huis uit de aarde. De terminologie vonden wij in 1 Korinthe 15... Waar staat de eerste mens is uit de aarde aards, de tweede is uit de hemel, en daar staat dan die uitspraak over het verderfelijke, of de verderfelijkheid, beërft de onverderfelijkheid niet, enzovoorts. Waar dus gewoon staat dat wij eerst verlost moeten worden van dit aardse huis, Alvorens wij de erfenis die voor ons bewaard wordt, daadwerkelijk in ontvangst kunnen nemen. En dat is ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En voor het doel moeten we eerst veranderd worden. En in 1 Korinthe 15 staat het dus ook zo. Het is dezelfde gedachte. Hè? Zodra ons aardse huis, het lichaam waarin wij wonen, deze tabernakel, ik zei dat betekent gewoon tent eigenlijk, maar u zou toch in die verse iets moeten lezen over een tempel, lijkt mij. Want onze lichamen worden geacht een tempel, dan wel tempels te zijn van de geest van Christus, van God zelf die in ons zou wonen, enzovoorts. Het is moeilijk, je kunt niet bewijzen dat dat bedoeld wordt met het woord. Maar het is goed aan te tonen uit de context dat de apostel Paulus het wel bedoelt. Hè? Een tabernakel is niet noodzakelijk een portable tempel. Een tabernakel kan elke tent zijn, dat weet ik wel. Maar niettemin, het woord wordt gebruikt daar juist waar gedacht wordt aan de inwoning van God, dan wel de inwoning van Christus, de inwoning van de geest, of hoe het in al die schriftplaatsen maar genoemd mag worden. Bovendien het idee is uit de context dat wij nu reeds de Heer dienen, een priesterlijk volk zijn en hoe dat maar heten mag, en ons huis is dan logischerwijze toch een tempel, maar het is nog van vergankelijke aard. En dat is wat wij altijd gewoon standaard noemen, de tabernakel. Uit de tijd van Mozes, zal ik maar zeggen. Wat daarin geïllustreerd wordt. Die zou later vervangen worden door een vast gebouw, een tempel. En dat staat hier ook. Namelijk, wanneer deze tabernakel gebroken wordt. 1 Thessalonicense 4 zegt in dat verband, wij zullen veranderd worden. Nee, degenen die in Christus zijn, zullen eerst opstaan, maar daarna wij, die levend overblijven tot de toekomst des Heren, zullen veranderd worden, voor de toekomst des Heren uiteraard, om daarna hem tegemoet gedaan te gaan in de lucht, om veranderd met de Heer te wezen en daarmee deel te hebben aan de toekomst des Heren. Oh, men leest zo slecht. Men zegt gewoon dat er staat, die levend overblijven tot de toekomst des Heren. De toekomst des Heren begint aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dus blijft de gemeente hier op aarde tot aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want er staat, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Maar dan leest men niet wat er daarna staat. En wat er in vele andere schriftplaatsen staat, dat als de Zoon des Mensen komt, dat is in de toekomst van de Zoon des Mensen of de toekomst des Heren, komt hij met zijn vele duizenden heiligen, dan wel komt hij met zijn gemeente. En er staat dus in 1 Thessalonicenzen 4 dus ook gewoon bij dat wij voor dat doel hem tegemoet zullen gaan en dat dat eerst gebeurt. Er staat er allemaal bij. Zodat je ziet, er worden voorbarige conclusies getrokken en daarna wordt de rest van het schriftgedeelte ingepast, ingewrongen in de voorbarige conclusies. Dat is altijd het probleem. Nee, dat is altijd het probleem. Zoveel christenen hebben bepaalde leringen in hun gedachten. Hoe die daar komen, weet ik niet. Maar dat hebben ze geleerd op een of denken ze geleerd te hebben. En ze lezen de Bijbel. En alles wat ze in de Bijbel lezen, wordt geperst binnen dat smalle kader. En zo werkt het uiteraard niet. Hè? Maar goed. Wij weten dat wanneer ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt of zoiets. Want dat is wat met een huis gebeurt of een tabernakel, die breek je af. Die verdwijnt. Dat wij dan een gebouw van God hebben, staat er. Ik ben nog even aan het kijken naar dat gebroken, voor alle zekerheid. Eigenlijk, het is niet verkeerd doorbreken. Maar het woord zelf betekent eigenlijk losmaken. komt van Luo, losmaken. Daar komt zelfs het begrip verlosser enzovoorts vandaan. Luo, losmaken. Het is gebroken, is kata luo. Dan zeg maar, kun je zeggen, kata betekent neder of naar beneden. Dan moet ik u zeggen, nou nee, voorzetsels zijn snaakse dingen. In het Grieks worden voorzetsels gebruikt voor een werkwoord. Alleen maar om het woord zelf te versterken, wat krachtiger te maken. En wat het voorzetsel dan los van het volgende werkwoord betekent, dat heeft er niets mee te maken. Dat maakt weinig uit. Net als in het Nederlands trouwens. Want voorzetsels, ach, wij weten nooit precies welke we gebruiken moeten. We kunnen ze vaak goed door elkaar gooien. Hè. Ik heb nog eens een keer een hele rel veroorzaakt, geloof ik. Ooit een keer toen ik verteld heb dat er weliswaar verschillende woorden zijn voor wedergeboren worden of wedergeboorte in de Bijbel. Maar dat de verschillende voorzetsels die in het Grieks gebruikt worden net zo goed in het Nederlands vertaald kunnen worden en dan houden ze nog steeds precies dezelfde betekenis. Met andere woorden, welk voorzetsel er ook voor staat, maakt heus geen verschil. Ja, of het nou wedergeboren is of opnieuw geboren of van voren af aan geboren of van bovenaf aan, wat eigenlijk hetzelfde is als van voren af aan, van begin af aan, dat maakt heus niet uit, hè. Nou ja, en dan heb je, hoe heet verzoening ook weer, lasso. Lasso, ja, kan ik onthouden. Lasso, en andere Indianen verhalen. Lasso, dat is verzoening of zoiets. En dan krijg je kata lasso. Dat is naar beneden verzoenen, flauwekul. En dan heb je ook nog apokata lasso. Dan zet de apostel dus twee voorzetsels achter elkaar voor het werkwoord. Verandert de betekenis niet in het minst. Alleen het woord krijgt een sterkere gevoelswaarde. En dat is het dan. Ja. Kan het ook niet helpen. Nou. Maar dit woord luo betekent feitelijk losmaken. En van losmaken kom je bij het breken. Namelijk het breken van een band, een touw, een koord. Dat is het eigenlijk, hè. Dus niet noodzakelijk het afbreken van een huis, maar losmaken wel. Elders heet het gewoon ontbonden. Te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. En ik ben van mening dat de apostel daarover spreekt, dus hier. Hè. Kan ook nog zijn, eens breekt in mij. Ik ken alleen de bereimde versie uit Prediker 12, hè. Eens breekt in mij het zilveren koord. Ja. Dan wordt men losgemaakt. Nou goed. Maar het gaat om het losmaken uit deze aardse tabernakel, om zo te zeggen. Nou goed. Dan hebben wij, staat er, een gebouw bij God. Wij een gebouw van God hebben. Eigenlijk staat er een gebouw uit God hebben, maar de vertaling is niet incorrect. In beide gevallen betekent het toch heus dat God de oorsprong is van dit gebouw. En in de praktijk betekent het dus dat God de schepper is van dit gebouw dat wij dan hebben. En als het van God komt, komt het uit God. Uit is gewoon nog ouder Nederlands, maar het maakt verder geen verschil, hè? Dat wij een gebouw, een bouwwerk. Het is dat woord dat wij tegenkomen, ook als zelfstandig naamwoord, met name in de Korinthebrieven, dan heet het stichting. En stichtelijk. De gemeente is een gebouw, dit woord. Zou gebouwd worden. En alles wat stichtelijk is, draagt bij aan het bouwen. Dat woord is dat, hè. Oiko Dome. Stichting. Nou goed. Een gebouw uit God. Een huis. Ter vervanging van het huis, namelijk de tabernakel, de tent, krijgen we nu een huis dat blijvend is. Niet met handen gemaakt. Elders zouden staan, dat wil zeggen niet van dit maaksel. De uitdrukking met handen gemaakt betekent niet letterlijk dat iets met handen gemaakt is. Dat is voor de taalkundigen onder u. De hobbyisten denk ik wel eens, maar ach jongens. Ja, met handen gemaakt. Bij gelegenheid staat erbij namelijk niet van dit maaksel, van deze aard. De hele term met handen gemaakt is de uitdrukking voor de tastbare, de zienlijke wereld. Met handen gemaakt. De schepping als zodanig. Met handen gemaakt. De hele wereld, de hele schepping, hemel en aarde zijn het werk zijner handen. Heeft God dan handen? Nou, over een linkerhand heb ik nooit wat gelezen. Over een rechterhand wel. Maar nou zit je weer op een verkeerd spoor. Want nog fundamenteler, alles wat God doet of maakt, wat hetzelfde is, doen en maken. Alles wat God doet, doet hij met zijn tong. Want dat staat helemaal nergens. Dat doet hij door te spreken, door zijn woord. En toch heet het werk zijner handen. En toch zegt Johannes, er is niets geworden dat geworden is zonder dat woord. Je moet daar wat gevoel voor opbrengen. En vooral voor de betekenis van dit soort termen. Dat wat met handen gemaakt is, komt overeen met een besnijdenis die met handen geschiet. Nou, het gebeurt met een steen of met een mesje, dat wil ik afwezen. Een steen en mes, heel goed. Ja, sommigen komen ook niet zo, hè? Want er staat dat het Zippora besneed zonen met een steen. Staat er dan, hè? Nou ja, goed. Maar men begrijpt dan niet dat het een stenen mes is, omdat wij vandaag geen stenen messen meer gebruiken. Niet werkelijk, hè. Maar ja. Niet met handen gemaakt wil zeggen dat het geen deel uitmaakt van deze oude schepping. En als je dan toch aan handen wil denken, denk dan alsjeblieft aan de handen van God zelf. Heeft die handen, letterlijk niet, maar overdrachtelijk wel. En als hij toch letterlijk handen heeft, zijn het de handen van de Heer Jezus. Die immers de persoon is van de Godheid, namelijk het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dus wij hebben dan een gebouw van God, een huis niet met handen gemaakt, dat wil zeggen een huis niet behorend tot die oude schepping, of niet behorend tot de zienlijke dingen, let op, maar eeuwig in de hemelen. Want de zienlijke dingen, één vers eerder, gaan voorbij, die zijn tijdelijk. Die dingen met handen gemaakt dus, gaan voorbij. En eeuwig in de hemelen, dat betreft dus een gebouw dat onzienlijk is. Hè? Ja. Zeker, dat onzienlijk is, maar het zal toch geopenbaard worden, het zal toch zienlijk zijn, of niet? Het zal een verheerlijk lichaam zijn en het zal toch geopenbaard worden. En toch in de samenhang hier, kom je tot het idee dat het onzienlijk is. De ene verklaring daarvoor is dat een huis, een gebouw van dien aard, voor ons, terwijl we in het lichaam zijn, nog onzienlijk is, zoals de Heer zelf dat is. En als je zegt, maar ze hebben hem toch gezien in zijn opstanding, moet ik u zeggen, ja, maar dat betreft een specifieke verschijning waarbij het onzienlijke voor de gelegenheid zienlijk gemaakt wordt. En dat komt in de Bijbel nogal eens vaker voor. En de Heer opende hun ogen en toen zagen ze ineens een leger van hemelse heerlegers, maar laat me zitten. Dus één, het andere is dat gesuggereerd wordt, gesuggereerd, ik zei niet meer dan dat, maar dat gesuggereerd wordt dat dat gebouw dat wij dan ineens zullen hebben, reeds eerder bestaat. Het zou in ieder geval daarvoor waarschijnlijk gebouwd worden. En ik bedoel te zeggen dat dat verheerlijkte lichaam dat wij in de toekomst zullen hebben, dat krijgen wij, dan wel hebben wij, nu reeds. Dat zijn wij nu bezig te verkrijgen. Er zijn schriftplaatsen genoeg die zeggen dat wij veranderd worden, ik hoef niet zo ver te gaan, dat wij veranderd worden, niet zullen worden, dat wij veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is het laatste vers van hoofdstuk 3 hier, 2 Korinthe 3. Dat gebeurt nu reeds. Wij worden bovendien nu gebouwd. Maar al die schriftplaatsen die gaan over de bouw van de gemeente, die gaan over de bouw van de individuele gelovigen, net zo goed. En als het gaat om dingen die stichtend of stichtelijk zijn, wel, er wordt nu gebouwd. Dat wil zeggen, er wordt nu gebouwd, ik weet niet hoe, maar er wordt nu gebouwd aan dat verheerlijkte lichaam, of althans aan die heerlijkheid die in dat verheerlijkte lichaam zal worden gedemonstreerd. Kort en goed, iets eenvoudiger dan, het idee blijft dat wij dat verheerlijkte lichaam nu al hebben, maar nog niet gezien kan worden. Of dacht u dat de heerlijkheid kleeft aan dit oude lichaam? Lijkt me toch niet zo heel waarschijnlijk. Maar aan het nieuwe lichaam. Er bestaan trouwens theorieën, ik vind ze niet echt interessant. Maar daarom kunnen we kennis van nemen. Er bestaan theorieën zelfs dat de mens meerdere lichamen heeft. Dat hij een soort Russische... Een soort Russisch ei is. Heet dat zo? Weet je, dan gaat de schil af en er komt weer wat uit. En dat vind ik wel, in elkaar, verschillende lagen. Als je, dat vraagt u maar eens aan uw psycholoog. Die hebben het ook over allerlei niveaus in bewustzijn en in denken van de mens. En omdat dat toch veruiterlijkingen zijn op een of andere wijze van de mens, van het wezen van de mens, kan het beschreven worden als lichamen op verschillend niveau. Maar nee, je hoeft niet je best te doen om dat te begrijpen, want je schiet er toch niks mee op. Hè? Je kunt het makkelijker houden bij de zwart-witte situatie. We hebben nu een vernederd lichaam, maar straks hebben wij een verheerlijk lichaam. Maar het neemt niet weg dat er een verband bestaat tussen dat verheerlijkte lichaam, althans van de heerlijkheid van dat lichaam in de toekomst, en het bouwen, het stichtelijke werk, om zo te zeggen, het bouwende werk nu. En dat is waar het al deze schriftgedeelten altijd over gaan. Over het tegenwoordige werk van Christus, dat immers geen nut zou hebben als met de dood dat beëindigd zou worden en dat daar zo bot iets anders, een verheerlijk lichaam, voor in de plaats zou komen. Dat is wel wat velen zich idealiter voorstellen, omdat ze bang zijn natuurlijk dat er van dit leven hier en van de heiligmaking hier dan toch niet al te veel terechtkomt. En dan hopen ze maar dat het allemaal gewoon weggedaan wordt en dat het vervangen wordt door een standaard verheerlijk lichaam. Want, nee, want het Franse beginsel van égalité heeft zijn intrede gedaan ook in het christelijke denken, in de christelijke eschatologie. Men denkt dat we straks bij de Heer allemaal gelijk zijn, omdat we dat hier ideaal vinden. Ik moet u zeggen, ik vind dat hier in de eerste plaats niet ideaal, dat iedereen gelijk is. En in de tweede plaats, de Bijbel leert juist dat we niet gelijk zijn, nu niet, en in de toekomst dus ook niet. En om u te bemoedigen, om u een ontsnappingsroute te geven, heb ik er nog één voor u. De Bijbel leert ook dat het vernederde hier daar verhoogd zal zijn, en het verhoogde hier zal daar vernederd zijn, dus misschien is er dan toch nog hoop. Misschien. Toma, ga er maar even aan staan. Maar het verandert. Kijk, de Heer verandert mensen, heb ik geleerd van. Ik weet niet meer van wie het zijn, maar De Heer verandert mensen, dat is ook zo, dat doet hij nu. Dus die verandering die wordt nu bewerkstelligd. En het resultaat van die verandering wordt geopenbaard in de toekomst. Vandaar dat de andere apostel Johannes kan zeggen in 1 Johannes 3... het is nog niet geopenbaard, nou ja, verschenen eigenlijk, zou een betere vertaling geweest zijn. Het is nog niet verschenen wat wij zijn zullen. En in absolute termen, het is ons wel bekendgemaakt, namelijk wij zouden zonen zijn, was de bedoeling, maar niet allemaal gelijk. En hoe dat dan is, ja, dat is wat Johannes zegt, dat is nog niet verschenen. Maar hij zegt ook niet, het zal dan tot stand gebracht worden. Nee, het zal zichtbaar gemaakt worden. En Romeinen 8 zei hetzelfde. Hè? De heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Als ik het vers uitleg, leg ik altijd uit dat mijn zinziens de komma als volgt moet zijn. Het gaat over de heerlijkheid aan ons, komma, die zal geopenbaard worden. En niet... heerlijkheid, komma, die aan ons zal geopenbaard worden. Het is een heerlijkheid aan ons. Die zal geopenbaard worden. Aan wie? Staat er ook bij, daar. Aan de wereld. Want de wereld wacht op de openbaring der zonen Gods. Staat er heus bij. Wij denken daar dikwijls veel te gering over. En ook over het effect van het werk des Heeren nu. De bedoeling is dat wij nu reeds heerlijkheid dragen. De bedoeling is trouwens ook dat de Heer zich nu reeds jegens ons gedraagt als zonen. Hebreeën hoofdstuk 12. Dat wij die dingen niet kunnen zien, dat is maar goed ook. Maar ik heb uit de Bijbel wel de indruk gekregen dat de engelen het kunnen zien. Terug naar dit vers dan, hè. 2 Korinthe 5. Dat wij een gebouw hebben van God... Als u mij vraagt, dus gewoon bij de opname van de gemeente. Dat kan moeilijk anders, want er is meteen sprake van uitwerking van die heerlijkheid. Want er wordt gesproken over naakt, bekleed en overkleed. Dat is toch resultaat van oordeel, dan wel van rechtspraak, van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus enzovoort. En als het zo zou zijn, let op, hè, als het zo zou zijn... dat wij bij het lichamelijk overlijden meteen voor de rechter zouden staan en eventueel van hem loon zouden ontvangen. Hoezo onze openbaring voor de rechterstoel van Christus in de dag van Christus? Dan is dat ineens uit het programma gewist, om zo te zeggen. Want het gaat toch heus over een tamelijk collectieve gebeurtenis. Begrijp je me niet verkeerd? En ieder zal voor zichzelf rekenschap geven. Zo is het wel. Hè? Maar het gaat over de gemeente collectief. Het gaat om een gezamenlijke toekomstverwachting van de gemeente. Bovendien, uit 1 Thessalonicenzen 4. In elk geval... Ik ben even aan het zoeken naar andere schriftplaatsen. Maar in elk geval in 1 Thessalonicenzen 4 is uitdrukkelijk sprake van dat degenen die in Christus ontslapen zijn eerst zullen opstaan. En daarna samen met ons de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat veronderstelt toch dat zij bij die gelegenheid pas bekleed dan wel overkleed zullen worden. Omdat dat pas is de dag van Christus. En in afwachting daarvan, zijn zij in afwachting daarvan, dat kan helemaal niet. Maar voor het zover is, wachten zij daarop. En voor degene die het moeilijk vindt, het idee van wel bij de Heer zijn en in de hemel zijn, en nog wachten op loon of wat dan ook, moet ik u zeggen, daar is niks moeilijks aan eigenlijk. Want de algemene Bijbelse waarheid is deze, dat allen die overleden zijn, gelovigen of ongelovigen, zeker in de Oud-Testamentische tijd, zij wachten allemaal op de jongste dag. Want dan pas zullen zij geoordeeld worden. Dus dat is een algemeen principe. En dat wachten daarop, dat noemt men de tussenstaat. Maar zo staat het vast niet in uw woordenboek. De tussenstaat. De Duitse uitdrukking ken ik er niet voor. De Engelse is de intermediate state. Maar ik denk dat je die term ook niet in het woordenboek tegenkomt. Maar dat is de officiële term, hè. Men is hier niet meer en men zal in de toekomst dan pas geoordeeld worden. En in die tussentijd, dus intermediate state, de tussenstaat. Maar men wacht daarop, ja. En sommigen denken dat het toch wel lang wachten is. Dus die lijkt het beter dat ze onderweg slapen. Dat ze er slapend op wachten, daar komt de levende zielenslaap vandaan. Het is niet wat de Bijbel leert. Hoewel de Bijbel er niet al te veel over te zeggen heeft, denk ik wel eens. Maar het is niet wat de Bijbel leert. Hè. Het komt voort uit het gebrek aan voorstellingsvermogen van de mens. Die zich geen idee kan vormen hoe dat dan is. Niettemin, de Bijbel beschrijft wel dat het zo is. En dat men in het dodenrijk wacht op het definitieve oordeel van de jongste dag. Het wordt nogal laconiek beschreven als u mij vraagt. Maar doe maar. Het is nou ons onderwerp niet. Maar wat er staat is simpelweg, wij hebben dit aardse huis. Wij verwachten een huis eeuwig in de hemel. Allemaal vers 1, hè? Dan vind je ook die tegenstelling. In 1 Korinthe 15, in hetzelfde verband vind je precies hetzelfde. De eerste mens is uit de aarde, is aards. De tweede mens, de definitieve, de laatste, is uit de hemel. Maar goed, wij verwachten dus een hemelse woning. Vers 2, want ook in deze zuchten wij. Ook vers 2 van 2 Korinthe 5 kun je rechtstreeks lezen na 2 Korinthe 4 vers 16. Vanwege dat woordje want, hè. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag, want ook in deze uitwendige mens zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden, enzovoorts. En nog een keer 4 vers 16, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, dat hoef je niemand uit te leggen, denk ik, dat heet aftakeling, ja. Maar terwijl dat plaatsvindt, wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Hetgeen dan toch geen zin heeft als het hele verhaal gewoon afbreekt en er wat anders voor in de plaats komt. Het vernieuwende werk nu blijft bestaan en wordt dus zichtbaar, wordt vertoond dan wel geopenbaard, als deze aardse omhulling, om zo te zeggen, verdwijnt. Wij zuchten, wij kreunen in deze tabernakel en wij verlangen, nou ja, wij verwachten met lijdzaamheid, heet dat hè, in Romeinen 8 weer. Wij verlangen met onze woonstede die uit de hemel is, die staat wel uit, in vers 5 is dat wegvertaald, hè, is het woonstede van God, maar dat letterlijk uit moeten zijn. En daarna heet het uit de hemel, hier in vers 2. Woonsteden uit God. Of, en uit de hemel. Daarmee hopen wij overkleed te worden, waarbij het beeld dat gebruikt wordt, enigszins wordt uitgebreid. In zekere zin ook wordt veranderd, er gebeurt in de Bijbel veel. Wij noemen dat een stijlbreuk. Want het gaat eerst alleen over een lichaam en nu gaat het ineens over de bekleding van het lichaam. Krijgen wij nou een verheerlijk lichaam of krijgen wij nou verheerlijkte jurk? He? Van Bavaria bedoel ik. Ja, voor de dames dan. He? Krijgen wij, ja, een toga vooruit dan, een mantel. En het antwoord is, dat maakt geen verschil. Het lichaam zelf wordt namelijk ook als een bekleding beschouwd. Van het wezen van de mens. En van lichaam wordt overgeschakeld naar kleed. Maar dat is niet wat anders. Het is eigenlijk hetzelfde. Alleen je moet die dingen goed begrijpen. Hè? Overigens, Er staat: wij verlangen met onze woonsteden, die uit de hemel is en die daar dus een oorsprong vindt, overkleed te worden. Die woonsteden, ik ken het gebruik van dit woord niet in het Grieks, maar wel in de Bijbel. Deze uitdrukking woonsteden, die kom je alleen nog tegen in het briefje van Judas. Oiketerion, van oikos huis, en er komt er nog wat achter. Oiketerion. In Judas vers 6, waar we opeens een opsomming vinden van allerlei situaties, personen, groepen, waarbij de Heer, of waarover de Heer een oordeel bracht in het verleden, met als consequentie ook in de toekomst zal hij zijn oordeel brengen, ook over u. Dan vers 6. En de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, of gewoon hun begin, die hun beginsel, hun oorsprong, niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard, of wat er dan maar precies staat, want het is verder nu niet aan de orde. Het zal duidelijk zijn dat Judas hier spreekt over engelen die hun oorspronkelijke, hun oorspronkelijke lichaam verlaten hebben. Ze hebben hun eigen woonsteden, dit is dit woord dat we tegenkomen in 2 Korinthe 5. Ze hebben hun eigen woonsteden verlaten en niet dat de Bijbel er veel woorden aan vuil maakt, maar waar het op slaat weten wij, want we vinden het begrip toegepast in de dagen van Noach, waarbij de zonen Gods ingingen in de dochteren der mensen. Dat wil zeggen, engelen die hier op aarde verschenen, daarmee in een aards lichaam voor de gelegenheid. En zij vonden dat wel aardig eigenlijk. Nou ja, ze hebben zich daarin misdragen, laten we het daar maar bij houden. Maar ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. Die woonsteden is hier blijkbaar, begrijp me niet verkeerd, hè? Die woonsteden hier is hier blijkbaar de aanduiding toch van een hemels lichaam. Het is de aanduiding van het lichaam van engelen. Dat wij niet kunnen zien, overigens. Engelen verschijnen bij gelegenheid in een zichtbare gedaante, maar dat is dan toch in een aards lichaam. Ze worden dan ook in de Bijbel meestal niet als engelen beschreven. Wij noemen ze altijd engelen. Dat hebben we van Anne de Vries overgehouden, of weet ik veel welke kinderbijbel. In de Bijbel heten ze gewoon man. Hè? Ja, een man. Mannen, drie mannen. Dan zeggen we, het zijn engelen. Ja, maar het staat man. Gewoon omdat ze in een menselijke gedaante verschenen. Hoe dat werkt, weet ik ook niet. Dat het een wonder is, van onze kant uit bezien, ongetwijfeld. En verder weet ik dat ook niet. Dan moet je het begrip wonder weer definiëren. Het heeft niet zoveel zin. Maar het gaat erom dat engelen hebben een lichaam. Nee, demonen niet. Maar engelen hebben een lichaam. Waarin zij, waarmee zij van alles kunnen. Dat doet er nou verder niet toe. Maar er is sprake van dat ze hun oorspronkelijke woonsteden verlaten hebben. Maar het woord woonsteden wordt gebruikt hier in elk geval voor een hemels lichaam. Het is een beetje makkelijk, want de enige andere schriftplaats waar het woord voorkomt is 2 Korinthe 5. En daar staat dat wij dan een dat wij verlangen met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed zouden worden. Precies, het is een hemelse woonstede. En dat is wat het is. Ongeacht van wat zo'n woord in wat gangbaarder Grieks zou betekenen eventueel. Dat doet er niet toe. Hè? Als je bijbelstudie doet, vergelijk je gewoon woorden waar ze in de Bijbel voorkomen in de eerste plaats. En dan heb je alleen deze twee schriftplaatsen. Dan weet je waar het over gaat. Dat is voldoende. Een hemels lichaam waarmee wij zouden overkleed worden en maar onthoud dat het aardse lichaam net zo goed beschouwd wordt als één kleed. Als de buitenkant van de mens, de verschijning van de mens. En dan hoop je maar dat er inderdaad sprake is van bekleding en liefst nog overkleding, want de volgende versen spreken over een verschil in heerlijkheid die men zal ontvangen, afhankelijk van wat er gebouwd is. Dus een gebouw, uitgaat, zou gebouwd worden, zou gesticht worden door het tegenwoordige werk van de Heer in de gelovigen. Aan de Heer ligt het niet, aan ons ligt het eventueel wel, of wij de Heer zijn werk laten doen, of wij daarvoor beschikbaar zijn, of wat dan ook. Maar dat brengt ons, geeft ons als loon een deel van zijn heerlijkheid, zijn erfenis namelijk. Zie? En dat hecht belang dus aan de dagen die ons over zijn in het vlees, waarin wij volgens Petrus de wil des Heren zouden volbrengen. Dus het oorzakelijk verband tussen heiligmaking en opname van de gemeente, openbaring van de rechterstoel van Christus, dan wel verschijning in heerlijkheid met hem. Wij verwachten volgens 2 Korinthe 5 vers 2 met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Gekleed met een voorzetsel ervoor. Overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Die mogelijkheid bestaat ook. En wij willen niet, vers 4, ontkleed, maar overkleed worden, opdat de sterfelijke van het leven verslonden worden. Wij zouden dus een ander kleed, een ander lichaam ontvangen, maar het ene lichaam is heerlijker dan het andere. Het heet altijd een verheerlijk lichaam, het heet een hemels lichaam. Maar alle hemelse lichamen zijn ook niet gelijk. En dat staat letterlijk in 1 Korinthe 15, waar gewezen wordt naar wat wij de hemellichamen noemen, namelijk sterren, of hoe het maar heet. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, vers 40 van 1 Korinthe 15, sprekend over de lichamelijke opstanding, want daar gaat 1 Korinthe 15 in het algemeen over. Hij zegt maar, het lichaam dat opstaat is aan de ene kant van gelijke aard, dat wil zeggen hetzelfde lichaam als wat gezaaid of begraven werd, maar het is toch ook anders. Er zijn verschillen en er zijn overeenkomsten. En dan zegt hij in vers 40, er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Daar is verschil tussen. Maar daarna zegt hij ook, en een andere is de heerlijkheid der zon. Het woord heerlijkheid komt hier weer voor, hè. De heerlijkheid der zon is weer anders dan de heerlijkheid van de maan. En die is weer anders dan de heerlijkheid van de sterren. En de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Wij spreken in verband met sterren trouwens over magnituden. Een ster van de zoveelste magnitude. Men heeft de lichtsterkte van sterren opgedeeld in segmenten, zal ik maar zeggen, en daarmee genummerd. Maar waar het om gaat is dus dat dat echt niet allemaal gelijk is. En een hele menigte van sterren, die kunnen wij zelfs niet eens als individuele ster van anderen onderscheiden. Zo zwak zijn ze. En anderen die kun je niet missen, zal ik maar zeggen. De zon niet, de maan niet. En sommige van de planeten die zijn ook heel nadrukkelijk aanwezig. En onder de sterren krijg je dan Sirius, de hondster heet dat. Die is ook nogal makkelijk te vinden. Dat is de helderste vaste ster, noemt men dat. Aan het firmament. Ik moet altijd voorzichtig praten, want ja, het zijn allemaal betrekkelijke begrippen waar ik liever niet op inga. Maar dat die hemellichamen verschillend zijn, dat is zo. En daarna staat er, alzo zal ook de opstanding der doden zijn. En dan gaat het eerst weer over zwart-wit. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het eerste was aards, maar wat opgewekt wordt is een hemelslichaam. Maar niettemin, zoals alle aardsen niet identiek zijn, zo zijn de hemelse lichamen ook niet identiek. En dat is wat de apostel zegt. Er valt loon te ontvangen. Ik zeg altijd, dat is maar goed ook. Nou, niet omdat ik er persoonlijk zoveel vertrouwen in heb, dat is het punt niet. Het punt is gewoon, het is maar goed ook, want anders zou ons leven als christenen hier op aarde volstrekt nutteloos zijn. Het zou toch resultaat moeten hebben, op een of andere wijze. Blijvend resultaat, dat maakt het leven zinvol. Hè? Zoals de filosoof zei, het leven heeft geen zin. Hij zei het lachend. En daarna zei hij, en dit komt goed uit, want dan kunnen wij er zelf zin aan geven. En dat is dus wat de filosofen graag worden te doen. De zingeving, omdat er nou helemaal geen zin is, zei hij. Nou ja, doe maar. Maar het is natuurlijk zo dat de Heer zelf zin geeft, inhoud geeft aan het leven. Maar dat komt erop neer dat dus het eindresultaat voor ieder van ons toch verschillend is. Ja. Namelijk naakt, zo wij ook bekleed, terug naar 2 Korinthe 5, zo wij ook bekleed zullen gevonden worden. En niet naakt. Dat wil zeggen, men kan ook een naakt verheerlijk lichaam krijgen. Is dat een verheerlijk lichaam? Het antwoord is vergeleken met aardse lichamen wel. Maar vergeleken met andere hemelse lichamen is het de laagste optie. Toch? En in zekere zin zelfs schandelijk. En daarmee komen we bij een heet onderwerp, een moeilijk onderwerp. Dat is namelijk dat wij in het algemeen, wij als evangelisten, wij leren natuurlijk, wie gelooft komt niet in het oordeel enzovoorts. Een schriftplaats die gewoonlijk niet begrepen wordt, omdat hij spreekt niet over een toekomstig oordeel, maar over het tegenwoordige oordeel dat over de wereld ligt. Johannes 3 is dat, hè? Na Johannes 3 vers 16 komt dan zo ongeveer, wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is al reden veroordeeld. Dat laatste ben ik als kind altijd al overgevallen, want hoe kan je nou al veroordeeld zijn als je nog de mogelijkheid hebt om alsnog tot geloof te komen en bovendien als de oordeelsdag pas de jongste dag zou zijn. En het antwoord is, staat er trouwens ook achter, dat het niet gaat over een toekomstig oordeel daar, maar over het tegenwoordige oordeel dat van Gods wegen geopenbaard wordt over de ongelovige wereld als zodanig. En de ongelovige leeft daarin. En dus de toorn Gods wordt over hem geopenbaard, Romeinen 1 vers 18. Maar die maar even terzijde. Maar er zou zo'n oordeel komen met alle consequenties van dien. Laat ik een ander voorbeeld geven. In 1 Korinthe 3 wordt gesproken over het bouwen op een fundament aan de tempel. Want het tegenwoordige werk van Christus heeft betrekking op de bouw van die tempel, namelijk de gemeente. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want als het is met hout, hooi en stro, staat er, dan komt er niks van terecht. Want het een en ander zal in de toekomst door vuur beproefd worden. Hetgeen uiteraard beeldspraak is. Zal door vuur beproefd worden en hout, hooi en stro komt niet door dat vuur heen. Maar er staat uitdrukkelijk bij dat het daar gaat om de werken van de gelovigen. En het kan zijn dat als het alleen maar hout, hooi en stro was, dat er dus echt niks van overblijft. En er staat er, doch hij zelf zal behouden worden. Doch alzo, als door vuur. Zo iemand valt dus in deze categorie. Hij wordt niet overkleed, hij wordt naakt bevonden. Van hem wordt genomen ook wat hij heeft. Komt weer uit een ander schriftgedeelte. Neem van hem het pond af. Was het het pond? Geloof het wel. Van die ene die het verborgen had in de zweduw. Neem het van hem af. Niettemin, hij ging wel het koninkrijk binnen. Dat wel. Maar er zijn nogal wat schriftplaatsen die in veel sterkere termen dan die ik nu gebruik over dit oordeel spreken. Dat is het oordeel van de rechterstoel van Christus met betrekking tot de gemeente. Maar er worden heel zware termen over gesproken, met name in de brief aan de Hebreeën. En er wordt heel sterk gedreigd naar degene die vasthouden aan een leven onder de wet, onder het oude verbond enzovoorts. Hè. Zij verspelen hun erfenis, hun eerstgeboorterecht in de praktijk. Zij verspelen hun erfenis en zij zoeken daarna berouw, maar kunnen het niet vinden, hè, staat er dan. Zoals Esau enzovoorts. Dat zijn heel sterke termen. En de uitdrukking onze God is een verterend vuur komt daarvoor. Die wordt gebruikt in verband met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. In verband dus met mensen die notabene deel hebben aan de opname van de gemeente en die openbaring voor de rechterstoel van Christus. En het naakt zijn, om zo te zeggen, ja, dat levert je toch enige schande op, om zo te zeggen, waar je de rest van de eeuwigheid mee moet zien te leven. Oké, je bent het dan wel. Maar ik wil die lui nog wel eens spreken die nu zeggen, ach, het is mij wel genoeg dat ik in de hemel kom, ben tevreden met een klein plekje ergens in een hoekje. Dat noemen ze ook vroom, zoiets. Hè? Vroom en bescheiden en nederig zogenaamd. In werkelijkheid ziet het er heel anders uit, hoor. Maar goed. Het was niet de bedoeling dat wij naakt zouden bevonden worden. Wij zouden bekleed, dan wel overkleed. En u begrijpt, bekleed en overkleed is allebei bekleed, maar met het voorzetsel over ervoor krijgt het woord een zwaardere betekenis. In het Nederlands werkt het dus ook zo, hè? Al zijn we ons dat niet altijd bewust. Want ook wij, vers 4, ook wij die in deze tabernakel zijn, in het vlees dus, zuchten, kreunen. Dat woord wordt door de apostel vele malen gebruikt in ditzelfde verband. Hè. Het is een zwaar bestaan, dat staat er ook achter, bezwaard zijnde, maar wij zuchten omdat, of na de maal, omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven, dat wil zeggen door het leven, verslonden worden. Het is een pracht van een, laten we zeggen, poëtische uitspraak. Het sterfelijke zal door het leven verslonden worden. Woorden van die strekking vind je ook in 1 Korinthe 15 overigens, in exact ditzelfde verband. Het idee blijft dat het sterfelijke weliswaar verdwijnt, maar het wordt door het leven geconsumeerd, verslonden. Dat wil zeggen, het wordt opgenomen in het leven, in het eeuwige. Met andere woorden, dit oude heeft wel degelijk nut en het draagt bij aan het toekomende. Per slot, algemene Bijbelse waarheid is dat die nieuwe schepping die gemaakt zal worden voortkomt op een of andere wijze uit de oude schepping, waarbij de oude schepping dus vrucht draagt, vruchtbaar is voor de nieuwe. Die oude wordt in die nieuwe opgenomen of wordt omgezet in, dat lijkt me nog een betere, in het nieuwe. Ik haalde altijd, nou altijd, maar ik haalde wel eens het voorbeeld aan van het ei, weet je. Het ei, u weet wat erin zit, eiwit en een dooier enzovoort. Maar als het ei bevrucht was en je laat gewoon de natuur zijn loop hebben, en na verloop van tijd gaat het ei open, blijkt er toch niet een eiwit en een dooier in te zitten. Toch? Dus waar is het gebleven? En dan is het door het leven verslonden. Toch? Nou, dat is het dan, hè. Dat is de enige verklaring voor het idee van het boek Openbaring, waar staat de oude hemel, de oude aarde, worden niet meer gevonden, zijn er niet meer. Nergens meer. Waar is het dan gebleven? Is er dan niet een ashoop van overgebleven? Het is toch verbrand? Maar verbranding is nou eenmaal een synoniem voor verslinden. Het wordt geconsumeerd. Vuur consumeert, hè? Vuur eet op, verslindt, enzovoort. Nou, dat is waar het over gaat. Het oude wordt omgezet in het nieuwe. In het nieuwe. En dat is hoe het hier beschreven wordt. Opdat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Maar het sterfelijke draagt dus bij aan dat leven. Een wat meer bijbelse illustratie vind je in de opgewekte Christus, die bij gelegenheid de tekenen in zijn handen en in zijn zijde laat zien. Het was een nieuw lichaam, het was een verheerlijk lichaam. Ik weet wel, het werd op bijzondere wijze gedemonstreerd aan de discipelen. Je kunt zeggen, het was wonder, maar dan nog blijf ik zeggen, maar het was herkenbaar. Niet alles was herkenbaar, maar voor een deel wel, de belangrijkste dingen wel. En daar gaat het maar om. Ik wil niet zeggen dat u dan uw littekens nog hebt van uw blinde darmoperatie of wat het maar was ook alweer. Dat geloof ik dan weer niet. Maar het is wel degelijk zo dat wij, als we straks bij de Heer zijn, herkenbaar zijn in onze identiteit. En ongetwijfeld dus ook onze herinnering hebben, beter dan nu, mag ik aannemen, in mijn geval tenminste, onze herinnering hebben aan ons leven hier op aarde uiteraard. Moet je toch voorstellen, er zijn inderdaad mensen die denken dat we straks bij de Heer alles vergeten zijn. Omdat ze geteisterd worden hier door hun herinnering. Dan moet ik u eerlijk zeggen dat ik heb een goed geheugen. Het meeste vergeet ik. Ja. Dan heb je er ook verder geen last van. Precies. Maar het is wel zo, ja. Maar ik denk dat we dan veel beter weten en ons herinneren hoe het was. Afgezien van dat wij verwachten ook nog enige uitleg te krijgen van het een en ander hoe het werkelijk was van de Heer. Toch? En bovendien, als wij geacht worden te vertellen hoe dat is, het leven uit genade en het werk der genade dat de Heer in ons gedaan heeft, moeten we er toch enige herinnering aan hebben, lijkt mij. En als het niet zo is, dan komen we terecht bij de conclusie dat de Heer zelf dus niet eens meer weet dat hij in het verleden gekruist geworden is. Toch? Nou ja, dat gelooft u dus ook niet. Dus hoe dan ook, deze wereld draagt bij aan die volgende op een of andere wijze. Nou ja, ene en andere wijze, denk ik. Het sterfelijke wordt door het leven, door dat nieuwe, verslonden. Dat wil zeggen, het maakt daar vervolgens deel van uit. Want verslinden, denkt u misschien aan iets negatiefs, verscheurd en weggedaan. Nee, het wil gewoon zeggen, het gaat daarin op, het maakt daar deel van uit. Dat blijkt trouwens min of meer ook uit het volgende vers. Want daar staat, die ons nu tot ditzelfde bereid heeft. Bij nu moet u denken aan wat al voorbij gegaan is. Dat was de oud-testamentische tijd, uiteraard. Hè? Maar nu leven wij zonder bedekking. Nu zijn wij bekwaam gemaakt om dienaren te zijn onder een nieuw verbond en niet meer onder het oude. Nu dus, hè. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes, het onderpand namelijk de geest, heeft gegeven. Die geest hebben wij ontvangen, maar die is niet zichtbaar, die is niet zinnelijk. Maar maakt wel deel uit van de geestelijke dingen. Die geest, dat is feitelijk Christus in ons, dan wel het nieuwe leven dat door wedergeboorte ons deel is geworden. Dat hebben wij als onderpand. Een onderpand is een aardig woord. Het heeft de betekenis van garantstelling. Een zekere stelling. Maar tegelijkertijd heeft het de betekenis van voorschot. Het is een voorschot op de rest. En daarmee een zekerstelling van dat de rest nog komt. In de zin van een aanbetaling, dat is niet een mooi woord hiervoor. Maar het is wel van dezelfde aard. Hè? Dan is iets geregeld, wordt bevestigd enzovoort. Alleen, er gaat nog meer volgen, vanzelfsprekend. En dat is wat dat begrip onderpand betekent. Dat in verband met de geest trouwens menigmaal gebruikt wordt. In hoofdstuk 1 kwamen we het al tegen, van 2 Korinthe. Die ons, vers 22, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand van de geest in onze harten heeft gegeven. En verzegeling en onderpand zijn overlappende begrippen. In beide gevallen betekent het dus een zekerstelling, een garantie. Maar het is in alle gevallen het werk van de Heer aan ons. En dat is begonnen toen wij tot geloof kwamen. Ik neem nu even Filippenzen 1, ik meen vers 6, maar ik weet niet uit mijn hoofd zozeer. Filippenzen 1, waar gesproken wordt over dat de Heer aan ons of in ons een goed werk begonnen is. Dat hij zal voleindigen of voltooien tot op de dag van Christus. Nou ja, in de praktijk tot op de dag van ons aardse overlijden gewoonlijk, in de loop der eeuwen. Maar de bedoeling is uiteraard dat het resultaat van dat goede werk aan ons, dat hij voortzet, dat het resultaat daarvan geopenbaard zal worden in de dag van Christus. En de dag van Christus betekent gewoon oordeel van Christus. Kortom, dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus uiteraard. Daar is het op gericht. En als er staat dat hij voltooien zal tot op, wil niet zeggen dat hij daar dus al die tijd mee bezig blijft. Het wil zeggen dat het resultaat ervan gezien wordt. Hè. Heb ik u dat al eens eerder verteld? Totdat en op dat is in de Bijbel altijd hetzelfde. Daar is geen verschil tussen, het is maar één uitdrukking. En bij totdat denken wij van het gaat door tot een bepaald tijdstip. En dat is het dan. Maar op dat wil zeggen op dat een bepaald doel bereikt zal worden. Maar totdat wil net zo goed zeggen in de Bijbel. Totdat wil net zo goed zeggen tot aan een bepaald doel. Er is geen verschil tussen. Hè? Ik bedoel dit. Zit aan mijn rechterhand totdat ik u, Psalm 110 vers 1. Totdat ik u vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Gangbare verklaring daarvoor is, nou ja, hij zit aan Gods rechterhand totdat hij wederkomt om de wereld aan zich te onderwerpen. En dat is niet waar. Daar is de gedachte ook uit voortgekomen dat hij zit aan de rechterhand God en straks staat hij weer op. En dan komt hij hier naar beneden. Het is een merkwaardige redenering dat hij nu gezeten is aan de rechterhand Gods op de allerhoogste troon. En dat hij dan straks van die troon opstaat en dan gaat hij zitten op de troon van David. Die voor dat doel eerst gefiguurzaagd moet worden. Ik vind dat zo'n mooi woord. Net als fietsen, ja. Dan stond ik aan de fiets en figuurzagen. Dat vind ik prachtige woorden. Maar vooruit. Dus excuses daarvoor. Maar dat zou een vernedering inhouden. Maar je moet hem ook niet lezen als tot dat, maar op dat. Waarom zou hij zitten aan de rechterhand Gods? Wel, het is de positie waarin zijn vijanden gesteld zijn tot voetbank zijn en voet. En daarom zou hij op die troon gaan zitten. En daarna zijn er schriftplaatsen genoeg die zeggen dat zijn vijanden nu al voetbank zijn en voeten. En dat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zijn en worden van gelijke strekking. Het enige is, wij zien dat nog niet. Maar daarom is het al wel zo. Zie? Dus dat totdat in de Statenvertaling wekt een verkeerde conclusie. Dat moet er zijn op dat. Bovendien, hij blijft daar altijd zitten. Op die troon. Nou ja, er valt weinig aan uit te leggen, ben ik bang. Koningin Beatrix is gezeten op de troon, sinds wanneer het maar was. En ze zit daar nog. Maar hoeveel uren ze op die troon daadwerkelijk heeft doorgebracht, letterlijk. Ik hoop voor haar niet al te veel. Want het is een zeer ongemakkelijke stoel, mag ik u zeggen. Dat weet ik nog van het schoolreisje. Ik heb stiekem opgezeten ooit een keer. Hè? Heel lang geleden. Maar vooruit, hè. Heel ongemakkelijk ding. Maar daarop is zeggen, dit zijn de terminologie, die is nooit letterlijk bedoeld. En als ze er al op zit, dan nog is het symboliek. En juist dan is het symboliek. Hoewel ik dan altijd met onze koningin medelijden heb. Want ja, dan moet ze een stuk voorlezen dat ze ook niet zelf geschreven heeft. Ik vind het altijd een beetje een trieste vertoning, toch? Maar vooruit. Hoewel ik er ook geen voorstander van ben dat ze voortaan maar linten gaat doorknippen. Dat zie ik ook niet zo zitten. Dan maar helemaal niet, ja. Maar die maar even terzijde. Maar dat op dat en tot dat, dat zou je moeten begrijpen, hè. Die ons nu tot ditzelfde bereid is, heeft, is God die ons ook het onderpand des geestes heeft gegeven. Een onderpand in verband met de toekomst. Dat gaat in de toekomst alsnog verder. Hij heeft het ons verzegeld, zei 2 Korinthe 1. En het onderpand des geestes in onze harten gegeven. We vinden iets dergelijks ook in Efeze. In Efeze 1 vers 13... En 14. In Christus zijt gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, dat wil zeggen, nadat gij dat hebt aangenomen, gehoorzaam geworden zijt, geloofd hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, net in dezelfde zin, namelijk tot geloof gekomen zijt, hè, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest, die beloofd was. De Heilige Geest der belofte, die uit het Oude Testament, met de beloften die dan gaande. De Heilige Geest, die het onderpand is, hetzelfde woord, in zekerstelling, maar tegelijkertijd voorschot, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregene verlossing. En dat is dus het doel. Daar moet het toe leiden. De verkregene verlossing. En dat is uiteraard de verlossing van ons lichaam. Tot wij de definitieve verlossing verkrijgen. De voltooiing daarvan. Namelijk de verlossing van ons lichaam. Lees Romeinen 8. Hè? Wij verwachten het met lijdzaamheid. Wat de zoonstelling, komma, namelijk de verlossing van ons lichaam. En daar is die geest het voorschot op, waarbij geïmpliceerd wordt dat verlossing van ons lichaam niet maar is verlossing van het lichaam als zodanig, maar de verandering van het lichaam in een woonstede van God, in zekere mate, hopelijk, bekleed, dan wel overkleed was de bedoeling. Daar gaat het naartoe, hè. En dat tot eer of tot prijs van zijn heerlijkheid. In hoofdstuk 4 komt het weer voor, dacht ik. Efeze 4, vers 30. Waar staat dat je die Heilige Geest dus ook kunt bedroeven. En daarmee het werk van de Heer in je leven kunt tegenhouden. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Waarom ook niet? Elders staat er gewoon, blus de geest niet uit. Ja. Geschreven aan Thessalonicense is het, geloof ik, hè? Einde van 1 Thessalonicense, ja. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Nee, verzegeld opdat gij verlost zult worden, is het idee. Het is niet maar tot aan, hè? Dat is het doel ervan. De verdere verlossing, want dat heb ik u vaak genoeg verteld, denk ik. Verlossing, zaligheid, heiligmaking, hoe het maar heet, heeft drie aspecten. Het is naar geest, ziel en lichaam. En de voltooiing is uiteraard in het lichaam. Goed. Nou, dan weer terug naar 2 Korinthe 5. Die ons nu... Nu de bedekking is weggenomen enzovoort. Hiertoe bereid heeft is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. In werkelijkheid, hij geeft ons deze geest en daarmee worden wij bereid tot dit. dat het sterfelijke door het leven verslonden worden. Is eigenlijk twee keer hetzelfde, hè? Met als gevolg, wij hebben dan altijd, in de zin van onder alle omstandigheden, dus niet maar altijd midden in de nacht of gelegen of ongelegen, het gaat niet over tijdstippen, hè. We hebben altijd onder alle omstandigheden goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Here. Maar, meteen vers 8, maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Veronderstellend, ik hoop dat u daarover wil nadenken, veronderstellend toch dat wij reeds nu kunnen inwonen in dit lichaam en daarmee uitwonen bij de Heer, of andersom. Dat wij ook nu bij de Heer kunnen inwonen en daarmee uitwonen uit ons lichaam. Het een heet het leven naar het vlees en het andere heet het leven naar de geest. Want wat de apostel zegt is dat je daar dus in hoge mate voor kiezen kunt. Hè? Waarop je gericht bent, uiteraard. De uitdrukkingen uit Colossense, zoek de dingen die boven zijn, veronderstellen natuurlijk dat je ook kunt zoeken de dingen die hier beneden zijn. Dat is echter niet de bedoeling. En bovendien, als men een vriend van de wereld wil zijn, is men vijand van God. In de praktijk. Dus het is wat we zelf kunnen bepalen. Wij moeten zelf ergens voor kiezen. Dat vereist enige discipline. Dat wil zeggen, wij maken een keuze en we houden ons daaraan. En dat is jammer voor velen, omdat discipline is niet meer een van de dingen die populair zijn. Ze worden niet meer met de paplepel ingegoten, inderdaad. Dat is ene. En er zijn er natuurlijk ook mensen die denken, nou ja, als de Heer wat van me wil, dan doet hij dat maar. Moet hij maar zien. Hij zal toch wel weer machtig zijn om dat dan te forceren, is het idee. Maar zo werkt dat niet, hè. Zoals bekering als zodanig betreft een bewuste keus om te geloven, om tot de Heer te komen, om te kiezen wie men dienen zal. Zo wordt dat gecontinueerd in de rest van ons leven. Het gaat erom dat wij een keuze maken voor wat wel belangrijk is en wat niet, of wat bovenaan staat en wat pas lager komt en dat soort zaken meer. En daar zijn we echt zelf verantwoordelijk voor. De tijd dat we ons inspannen voor andere dingen, ja, die onttrekken we aan de Heer toch. Ja, ik weet dat ik nou moeilijke dingen zeg en dat het de wereld aan vragen oproept. Maar de vragen die worden dan meestal meteen vragen naar de wet. Wat mag ik dan wel en wat mag ik dan niet? En ik moet u zeggen, ja, daar zijn geen antwoorden op te geven. Dat is onze persoonlijke verantwoordelijkheid naar de Heer toe. En onder omstandigheden, bij gelegenheid, moet je bewust die keuze herhalen of maken. En of je je keuze herinneren en zeggen, nee, ik heb gekozen, zus, dus het wordt, enzovoort. En zo doet de Heer dat ook, als u mij vraagt. Maar goed. Wij hebben het daar weer over de volgende keer. Want ja, het is echt weer de hoogste tijd, hè? Ja. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat we daarin mogen staan, dat we de toeleiding tot die genade hebben en daaruit mogen leven in het vertrouwen dat u uw goede werk aan ons begonnen zult voleindigen met het oog op de dag van Christus. We danken u dat u ons daartoe bereid hebt en dat we onze levens aan u ter beschikking mogen stellen. Opdat u in en door ons zou werken naar uw welbehagen. We danken u uw kinderen te mogen zijn. We danken u dat u ons plaatst in het licht en ons niet onwetend laat. Maar integendeel, onze hoop en verwachting ons verlangen richt op die toekomst. Wanneer het ook uw tegenwoordige werk alsnog zal gedemonstreerd worden, geopenbaard worden, zelfs aan de wereld. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien. Ons mogen leven uit deze zalige hoop. op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We danken u daarom dat we hier mochten zijn en uw woord mochten openen en bevelen ons bij u aan, opdat uw woord in onze harten geplant zou worden en opdat dat onze zielen zou zaligmaken. Amen.